Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. We heten u van harte welkom in deze eredienst waar dominee A.J. Kuns uit Katwijk zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. D.V. zondagmorgen 2 mei hoopt dominee A.P. Voets uit Hoevelaken voor te gaan. In de avonddienst dominee J. Kommers uit Harderwijk. Vanmiddag is er weer een online uitzending van de zondagsschool voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. De uitzending start om 14:30. DV aanstaande donderdagmiddag 29 april is er contactmiddag. Aanvang 14:30. Met grote dankbaarheid mogen we de namen noemen van hen die op DV Tweede Pinksterdag, 24 mei, openbare belijdenis af willen leggen. Na afweging voor Gods aangezicht hebben de volgende leden aangegeven dit te willen doen. Antje Maria Belo uit Montfoort. Hendrik Pieter Belo uit Waarder. Jacoba Aaltje Boer uit Driebrugge. Bastiaan van Ingen uit Waarder. Jacob Jan van Rijs. En Aartje Ada Johanna van Rijs van Helden uit Bergambacht. En Huig Samson uit Montfoort. Indien er bezwaren tegen belijdenis en of wandel van iemand van hen mochten zijn, dan wordt u verzocht om deze schriftelijk of per mail en leesbaar ondertekend te kennen te geven bij de scriba van de kerkenraad, diaken F. van den Berg. Hoge Rijndijk 39, 2415 AD in Nieuwerbrug. Of scriba@hervormdwader.nl. Dit kan tot en met aanstaande zaterdag 1 mei. Laten zij allen een plaats mogen hebben in uw en jullie gebed, zodat ze zich omringd mogen weten door de gemeente. De inzameling van gaven voor vandaag. De eerste inzameling is voor de diaconie en de tweede en de derde zijn voor de kerk. Dan hebben we nog voor u de voorbeden en de dankzegging. We doen voorbeden voor Mariette Breugem uit Waddinxveen. We doen ook voorbeden voor mevrouw C.E. van den Berg de Waal uit Nieuwekerk aan de IJssel. Of de Heere haar ook deze week kracht wil geven om de behandelingen te ondergaan. We doen voorbeden en dankzegging voor mevrouw C.M. de Vries, Bijman uit Waarder. Ze is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en naar omstandigheden gaat het redelijk goed met haar. We doen voorbeden en dankzegging voor de heer J. Nel uit Driebrugge. Hij heeft afgelopen week een geslaagde knieoperatie ondergaan. En we doen voorbeden voor mevrouw Els Meijer uit Bodegraven. Zij gaat aanstaande donderdag een nieuw onderzoekstraject in. En als laatste doen we ook voorbeden voor de belijdeniscategezanten. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst toe. Zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand meeluisteren.
worden gemeente hier en thuis stil voor het aangezicht van God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God, onze Vader, van onze Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen, hopelijk thuis uit volle borst en hier in de kerk met ons hart, Psalm 16, derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats wat gij met ruime snoeren, o heerlijk erfdeel, gij kunt mijn ziel vervoeren. Psalm 16, vers 3. Wij horen gemeente de heilige wet van God. We horen daarna de samenvatting zoals onze Heer Jezus Christus die heeft gegeven. We zingen daarna op Psalm 143 het tweede couplet. Heel uw beknecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Psalm 143 vers 2. Stellen wij ons gemeente onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. Als God al deze woorden spreekt. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel, nog van hetgeen dat onder op de aarde, nog van datgene dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen, Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult niet echt breken. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen aan de Heer Jezus gevraagd werd wat het eerste van alle geboden is, waar het in de geboden van God nu helemaal op aankomt, toen antwoordde Jezus, en wij horen dat vanmorgen ook, het eerste van alle geboden is dit: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: gij zult uw naaste lief hebben zoals uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heren, wij komen voor uw heilig aangezicht hier vanmorgen als deel van uw gemeente in uw huis, maar ook op al die plaatsen waar wij met uw huis verbonden zijn. Of liever, waar het u belieft om vanuit uw huis de verbinding te leggen met onze huizen. Want zo werkt u toch. Het gaat altijd van u uit en het komt altijd bij u vandaan. En wij bidden u, o God, dat wij daar ook zicht op zullen houden of zullen krijgen, te midden van al die dingen die ons bezighouden, te midden van al die beperkingen die er zijn, dat het u behaagt, o God, om uw evangelie te laten verkondigen. En dat, zoals u lang geleden op Pasen bij die discipelen door gesloten deuren heen kwam, dat er ook vandaag voor u geen verhinderingen zijn. Niet als het gaat om de deuren van ons huis, en ook niet als het gaat om de deuren van onze harten. En daarom komen we u vragen, Heer in de hemel, dat u tot ons spreken wilt vandaag. Dat u uw mond open doet van heil, van genade. Want wij kunnen er niet buiten, o God. En als uw Heilige Geest ons daarachter brengt, dan zal dat ook de belijdenis van onze harten zijn. Wij kunnen er niet buiten. En wij bidden u, o God, vergeef het ons, ook in de afgelopen week, wat wij misdeden. En vergeef het ons, o God, als wij in onze handel en wandel lieten zien dat wij er nog wel buiten kunnen. Of dat de dienst van God alleen een beetje meedoet. Als het niet ons eten en ons drinken is. O, wij vragen u, zet ons dan stil vandaag, deze zondag. En laat het woord van uw welbehagen, o God, tot ons komen. En laat het niet vruchteloos wederkeren. Wij bidden dat voor ons, zoals we hier zijn. Wij bidden dat voor heel uw gemeente. En wij vragen, Heer, laat uw woord kracht doen, ook als we u mogen kennen. Als we leven met Pasen in de rug. Maar Heer, u weet ook, als we soms zo tussen hoop en vrees kunnen leven, ook na ontvangen genade. O, wij vragen u, laat voor ieder van ons het woord van morgen opengaan. Wij bidden om de opening van uw woord, om de verlichting met uw Heilige Geest, dat u bij ons binnenkomt, dat u ons opzoekt, dat u ons vernieuwt, dat u ons wederbaart tot een levende hoop. En Heer, als wij daarom bidden, dan weten we ons ook deel van uw kerk en van uw gemeente in ons land, verdeeld in zoveel kerken en kerkjes, van uw kerk wereldwijd, op zoveel plaatsen waar uw gemeente samengekomen is of nog samenkomen zal deze dag, in vrijheid, in verdrukking. En bidden, zie uw kerk aan, o God. En laat de verkondiging van uw woord van deze dag tot zegen zijn. Zegen al uw dienaren die uw woord verkondigen. En Heer, als wij dat bidden, dan weten we ons verbonden met uw eigen volk Israël. Als we over hun schouder mogen meelezen. O, wij bidden, breng heel uw volk tot de kennis van uw naam. En laat, Heere, uw koninkrijk komen. Ja, daar bidden we om. Om de komst van uw koninkrijk. Om de komst van u in heerlijkheid. En laat het voor ons niet met verschrikken hoeven te zijn. Maar in verwachting. In Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij lezen de schrift en gemeente vanmorgen in 1 Korinthe 15 en in 1 Petrus 1. Van 1 Korinthe 15 lezen we de eerste 11 versen. En daar klinkt het woord van God als volgt. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat en waardoor u ook zalig wordt. Indien u het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien. Daarna van de 12. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van wie het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus. Daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die het niet waard ben om een apostel genoemd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij. Alzo prediken wij. En alzo hebt gij geloofd. Eén Petrus 1, daarvan lezen we de eerste 5 versen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenkeling van het bloed van Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke, een onbevlekkelijke, een onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. We zingen gemeente op Psalm 30. We zingen daarvan het 4e vers. Perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. Nou rijst des morgens vroeg de dag of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. Psalm 30 vers 4. Psalm 31 gemeente zingen we na de verkondiging het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien. De tekst voor de verkondiging van morgen is uit 1 Korinthe 15. Eerste gedeelte van vers 5. Als de apostel Paulus de verschijningen van de Heer Jezus noemt, dan zegt hij daarbij ook, en hij is van Kefas, Petrus, gezien. Hij is van Kefas, gezien. Gemeente, de paasboodschap die klonk een paar weken geleden dat Jezus is opgestaan. Nu een paar weken later, dan toch nog maar een belangrijke vraag voor, ja, misschien wel jongelui voor jullie in het bijzonder. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het de vraag is voor meerdere van ons. Want ja, hoe weet je dat nou zo zeker? Daar is immers niemand van ons bij geweest. En trouwens, Pilatus heeft Jezus ook nooit meer teruggezien. En Caiaphas ook niet. We weten het omdat hij gezien is door zijn discipelen. Of misschien wel beter vertaald, dat hij is verschenen aan zijn discipelen. Want het gaat helemaal uit van Jezus. Het gaat helemaal uit van God. Dat was immers ook een deel van de paasprediking. Dat als het aan de discipelen gelegen had, dat het nooit Pasen was geworden. En dat ze ook nooit bij het paasevangelie uitgekomen waren. Het is dat God zichzelf bekend maakt. Aan Maria. Maria. Rabuni, meester. Jezus die zichzelf bekend maakt aan die kring van discipelen als de deuren gesloten zijn en hij daar ineens in het midden staat, vrede zij u, shalom. Jezus die zichzelf bekend maakt, die verschijnt aan zijn discipelen. Paulus die noemt in 1 Korinthe 15 een aantal van die verschijningen. Aan Kefas. Daarover zo dadelijk wat meer. Maar Paulus zegt erachteraan, daarna aan de 12en. En daarna aan meer dan 500 broeders op eenmaal. Van wie het merendeel nog in leven is. Je kunt het dus nog gaan navragen. En dat is wat er natuurlijk mee bedoeld wordt. Hè, van wie het merendeel nog in leven is. Je kunt het navragen. Sommigen ook zullen slapen. Daarna aan Jacobus. Daarna aan al de apostelen. En dan zegt Paulus erachteraan. En ten laatste van allen, tenslotte, is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Ik die de minste van de apostelen ben, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Die discipelengemeente zijn de ooggetuigen. Ze hebben hem gezien. Nog even over dat van wie het merendeel nog in leven is. Je kunt het dus navragen. En dan niet zomaar één of twee mensen, maar meer dan 500 op eenmaal. Dat zegt dus gemeente dat Pasen, dat het Paasevangelie en dat die verschijningen van Jezus niet het gevolg zijn van mensen die een beetje van het pad zijn. Die zo in verdriet zijn dat ze allemaal dingen gaan zien die niet zijn. Nee, zegt Paulus, er is een hele rij van getuigen. Waarom begint Paulus daar eigenlijk over? Nou ja, U weet dat waarschijnlijk, en misschien is er ook wel over gepreekt, ook in de afgelopen weken. Paulus die begint erover omdat er in die christelijke gemeente van Korinthe mensen zijn die de lichamelijke opstanding uit de doden logen. Hoe dat precies zit, waarschijnlijk zijn het mensen die beïnvloed zijn door het Griekse denken van die tijd. Die zeggen van ja, het gaat om je ziel, het gaat niet om je lichaam. Want lichaam, dat is maar bijzaak. Trouwens een gedachte die je tot de dag van vandaag ook in de christelijke gemeente tegenkomt. Hè? Het lichaam is maar bijzaak. Het gaat om je ziel. Dat lees je nergens in de Bijbel, hè? Dat het lichaam maar bijzaak is. Ziel en lichaam, die horen samen. En inderdaad, dat lichaam, dat is sterfelijk. En die ziel, die is onsterfelijk. Maar als dat lichaam opgewekt wordt en met die ziel verenigd wordt, dan laat God het zien hoe kostbaar ook ons lichaam is, gemeente. Niet minder waardig. Paulus zegt, als dat waar zou zijn, als het lichaam minder waardig is en als er dus geen lichamelijke opstanding uit de doden bestaat, Paulus zegt dan trek je het evangelie onderuit. Hou je uiteindelijk niks over. He, want dan, en dan komt die redenering van dat ongeloof. He, als Jezus niet is opgewekt, dan. Ja, zegt Paulus, dan is uiteindelijk alles zinloos. En dan is uiteindelijk ook de prediking van het evangelie zinloos. Paulus zegt, ja, als dat waar zou zijn, nou ja, dan kun je maar beter proberen van het leven te gaan genieten. Laten we eten en laten we drinken, morgen sterven wij. Geniet maar van het leven. Want dood ga je toch. Misschien zegt u dat, vind ik wel heel erg cru gezegd. Ja, maar dat, zo plat is het, gemeente, als je God niet kent. Als je zonder het evangelie leeft, dan is je leven zo ontzettend plat. Kan je misschien een beetje nog verdoezelen. Hè? Wij in de kerk kunnen we dat misschien een beetje verdoezelen. Uiteindelijk, ja, dan leef je alleen maar voor vandaag. Want of je morgen haalt, dat weet je niet. Hou je niks over. Dat zie je toch, gemeente, ook om je heen gebeuren. Kijk er even naar, zou ik zeggen. Gewoon, wat nou een wereld zonder paas is. Kijk om je heen. Wat een ellende in die wereld. Wat een angst. In ons land, code zwart. Dreigt. Met alle hang naar versoepeling en tegelijk code zwart. Dat geeft toch ook heel veel verwarring in je hoofd, hè, zulke dingen. En kijk eens wat er gebeurt in de politiek, gemeente. Wat een verwarring. Wat een wereld. En dan toch, om te voorkomen dat je alleen maar druk bent met een ander vanmorgen, dan toch ook die blik naar binnen. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Bij u en bij jou. Bij mij. Leef je soms ook. En probeer je soms ook van het leven te maken wat er van te maken is. Maar met de dood op de hielen. Hè? Met de angst op de hielen. Moet je eerlijk zijn vanmorgen, hè? We kunnen natuurlijk in de kerk wel een beetje vroom doen. Alsof we nog een beetje de betere helft van Nederland zijn. Maar de vraag is of u werkelijk leeft vanuit die opstanding van onze Heer Jezus Christus. Van God die een nieuw begin maakt. Ja, dat is het. God die een nieuw begin maakt. Die, nou ja, kijk maar, gemeente, bij die discipelen. Die in die grauwheid en in die doodsheid en in al die ellende van dat leven van die discipelen binnenkomt en zegt, hier ben ik. Ik ben de levende. die aan zijn discipelen is verschenen. Werkelijk waar. God die gemeente in onze werkelijkheid iets van zichzelf laat zien. Daar gaat het vanmorgen over. En mag je dus gewoon kijken naar je eigen wereld waarin je leeft. Hè? En onze wereld waarin we leven. Die wereld waar ik het net een beetje over had. En u kunt er misschien nog wel veel meer voor uzelf van vertellen. Dan zeg je, ja, mijn wereld, hoe ziet mijn wereld er eigenlijk uit? En dan kun je van alles nog wat vertellen. En dan mag ik u vanmorgen verkondigen, gemeente, dat God in die wereld van ons binnenkomt. En dat God die wereld van ons, hè, die gesloten wereld van nature, dat God die gesloten wereld openbreekt. Jezus die aan zijn discipelen verschijnt. Oh ja, hij neemt ze nog niet mee naar de hemel. Ziet u dat trouwens ook? Het zijn verschijningen aan mensen op aarde, hè? Petrus, die 12, 500 op één keer. Even is Jezus en daarna is hij weer weg. Daar moeten ze het mee doen. Ik zou zeggen, ze moeten het doen met een glimp van het nieuwe leven. Zo is Jezus er. En zo is hij ook weer uit hun gezicht verdwenen. Glimp van Pasen. Als een prediking dat Jezus zegt, de dood en de schuld en je zonde hoeven het laatste woord in je leven niet te hebben. Want ik leef en gij zult leven. Glimp van Pasen. Daar gaat het vanmorgen over. En dan heel in het bijzonder bij die ene, Petrus. Of zoals Paulus hem hier noemt, Kefas. Zijn Arameese naam. Kefas, Petrus. Dat Petrus hier trouwens genoemd wordt, hè? Trouwens, als ik het rijtje even naga, dan kun je je verderop nog wel meer verbazen. Hè? Jezus verschijnt immers ook aan Jacobus, staat er. Een van zijn broers, iemand die er niks van wilde geloven. Hè? Als het ging over dat zijn broer de Zoon van God is. En Paulus, wat dacht u daarvan? Een ontijdig geborene, noemt Paulus zichzelf een misgeboorte. Ik die de gemeente van God vervolgd heb, zegt Paulus. Weet u wat je daar nou uit kan leren, gemeente? Als ik nou even die namen zo bij elkaar zet. Dat de Heer Jezus mensen opzoekt die het niet verdienen. En dat hij ze niet opzoekt omdat ze het verdienen. Of omdat ze zo op hem zitten te wachten. Of omdat ze zo gelovig zijn. Nee, het is niet om dat, maar op dat. Het is pure genade. In die glimp gemeente van Pasen kun je vanmorgen ook zien wat genade is. Want kijk maar naar die mensen. De Heer Jezus gemeente zoekt mensen op, vastgelopen in zichzelf. Mensen die God kwijt zijn. Vastgelopen in je eigen opgesloten wereldje, in je eigen schuld, in je eigen ellende, in je eigen zorgen. Kijk maar naar Petrus. Vanmorgen hem in het bijzonder dan. Nou ja, jongens en meisjes, Petrus, die ken je toch of niet? Als je over Petrus wat zou moeten vertellen, wat zou je dan vertellen? Dan zou je denken vertellen van, ja, hij was een discipel van de Heer Jezus, ja. Heel goed. Nou, verder dan? Nou, toen het die nacht was, toen de Heer Jezus gevangen was genomen, toen heeft Petrus de Heer Jezus verloochend. Ik ken die mens niet. Ik weet niet wat u zegt. En toen, voordat hij haan kraaide, had hij Jezus 3 keer verloochend, hè? Toen is hij naar buiten gerend. En dan staat er in de Bijbel, en hij weende bitterlijk. Dat is Petrus. En dan zou je denken, die Petrus die zien we nooit meer terug. Daar wordt niks meer. Dat is een typisch voorbeeld van iemand die eerst in vuur en vlam staat en de Heer Jezus wil volgen. En dan kijk je een paar jaar later, is er niks van over. Is het allemaal weg. Zou je bij Petrus verwachten, hè? Je ziet hem nooit meer terug. En Jezus, ja, zou de Heer Jezus nog achter hem aan gaan gemeten? Kijk, dan kun je natuurlijk gelijk ja zeggen. Maar laten we wel wezen, gemeente, met al ons vloeken en verloochenen kun je ook te ver gaan, hè? Hou je daar rekening mee dat God ook een streep kan trekken in je leven? Dat je ook te ver kan gaan. Petrus die speelt met zijn leven, hè? Dat kan, hè? Je kan spotten met Jezus en je kan ook spotten met je genadetijd. Maar nou het wonder, gemeente. Hij is aan Kefas verschenen. Hij is van Kefas gezien aan Petrus verschenen. Na zijn opstanding zoekt de Heer Jezus Petrus op. Dat zegt de Heer Jezus trouwens al tegen die vrouwen. Dat hoorde u een paar weken geleden toch bepaald. Zegt zijn discipelen en Petrus, apart erbij, hè? Zegt zijn discipelen en Petrus dat hij is opgestaan en hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. En als ik dan even doorkijk, weet op de paasavond, hè, Lucas 24, die Emmausgangers, in contact met de Heer Jezus. En dan renden ze terug naar Jeruzalem en dan willen ze daar gaan vertellen. En wat gebeurt er dan? En toen ze daar kwamen, toen klonk het hun al tegemoet. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is door Petrus gezien. Aan Simon verschijnen. En als Paulus spreekt over die verschijningen, dan noemt hij die verschijning met Petrus zelfs als eerste. Hij is aan Kefas verschenen. Kijk, wij zouden zeggen, het wordt met die Petrus nooit meer wat. Maar uitgerekend aan Petrus, aan die onbetrouwbare Petrus, daar gaat de Heer Jezus naartoe. En die onbetrouwbare Petrus, gemeente, die wordt nou een getuige, een betrouwbare getuige van de opstanding van de Heer Jezus. Betrouwbare getuige ook van de genade van God. Hij is aan Kefas verschenen. Waar staat dat eigenlijk in de Bijbel? Heb je daar wel eens over nagedacht, gemeente? Waar staat dat eigenlijk? Dat de Heer Jezus aan Petrus verschijnt. Ja, zegt u, bij dat meer van Galilea toch, ja. Maar ja, dat is een poosje later, hè? Daar waren andere discipelen ook bij. Die keer die bedoelt Paulus niet, hoor. Moest op die eerste paasdag gebeurd zijn. Want tegen die Emmausgangers zeggen ze immers, de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is aan Simon verschenen, toen al. Gemeente, je leest daar niks over in de Bijbel. Dat is zo mooi, hè. Soms is het ook mooi als er iets niet in de Bijbel staat. dit. Toen Jezus Petrus onder vier ogen opzocht. Onder vier ogen. Wat er toen gezegd is, gemeente, dat is blijkbaar niet voor ons bestemd. Ik moest er van de week aan denken bij alle ophef opnieuw in de Tweede Kamer en zo. En dan ga ik daar geen oordeel over vellen en zo, wat er in die notulen staat van die ministerraad en zo, maar. En wat fout is, dat is fout, dan moet ik niet goed praten. Maar er zijn soms ook dingen die in de beslotenheid moeten blijven. Kijk, nieuw leiderschap vandaag is dat alles transparant moet zijn en dat je alles maar moet kunnen zeggen. Maar dat is niet bijbels. Bijbels betekent ook, nee, het betekent nooit dat dingen toegedekt worden. Dat is ook onbijbels. Niet dat alles onder het tapijt wordt geschoven en zo. Maar er zijn ook dingen die onder vier ogen moeten blijven. Knappen er niet van op als we alles weten van elkaar. Wel als dat dingen zijn die je aan de ander moet belijden, dat is wat anders. Maar zomaar alles roepen en zomaar alles zeggen. De Heer Jezus doet er niet aan mee in elk geval. Hij zegt niet op die eerste paasavond, als hij daar verschijnt als een discipel, hey Petrus, was je er ook weer bij? Hoe durf je eigenlijk? Je weet al wat er gebeurd is. Nee, daar heeft de Heer Jezus het wel over gehad. Dat kan niet anders. Maar onder vier ogen. Er zijn dingen, gemeente, die God onder vier ogen doet met ons. Moet je trouwens niet voor weglopen, hè? Ook niet als dat gebeurt onder de verkondiging, onder de prediking. Het kan zijn, hè, je zit hier nou met elkaar in de kerk en het kan ook zijn dat je in een volle kerk zit met elkaar. Laten we hopen dat dat weer snel kan, maar dat je in een volle kerk zit en dat je toch het gevoel hebt dat het helemaal alleen voor jou was, onder vier ogen. Zo werkt de Heilige Geest, persoonlijk. Gemeente, God hangt die zonde van Petrus niet aan de grote klok, ziet u dat? Hij komt er persoonlijk op terug, onder vier ogen. Om ze vervolgens in die zee van eeuwige vergetelheid te werpen. En hoe kan ik nou weten dat er toch wat gebeurd is tussen de Heer Jezus en Petrus? Nou hieraan dat Petrus een betrouwbare getuige geworden is. Van de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Van God die een nieuw begin maakt. Dat is het, hè. God die een nieuw begin maakt. Wat bijzonder, gemeente. Dat Petrus hier als eerste genoemd wordt, hè. God die een nieuw begin maakt. Hij is van Kefas gezien. Hij is aan Petrus verschenen. Die man die wij al lang hadden afgeschreven. God schrijft hem niet af, gemeente. Die man waarvan wij zouden zeggen, oh ja, daar zit wel een heel verhaal aan vast aan die man, hoor. Kan je soms wel eens hebben, hè? Je zei, ja, die. Ik heb dat wel meegemaakt, ook in kerkraadsvergaderingen. Als de mensen op dubbeltal moesten komen. Zei, ja, daar zit wel een verhaal aan vast. Nou, die Petrus gemeente waar een heel verhaal aan vast zit. Die Petrus waarvan je zou zeggen, onbetrouwbaar. God maakt er een betrouwbare getuige van. Hij is aan Kefas verschenen. Ik heb tot nu toe gezegd, we krijgen daar niks van te horen. Zonder vier ogen. Maar dat is niet helemaal waar wat ik nou zeg. Want dan moet ik toch nog een stapje verder. Want komt Petrus de gemeente nou zelf later nog op terug? Het lijkt het wel, hè? Als je nou doorleest, dan blader ik naar die brief van Petrus. Prachtige Petrusbrief. Petrus die zijn brief begint. Wat zegt hij dan? Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Over een nieuw begin gesproken. Petrus die schrijft er zelf over. En zegt, kijk, God is die God die een nieuw begin maakt. Die zondaren wedergeboren doet worden. Toen het Pasen geworden is, zegt Petrus. Toen werd alles nieuw. En die opstanding van de Heer Jezus, nou ja, die heeft alles anders gemaakt voor mij. Die glimp van Pasen, gemeente, die verschijning van de Heer Jezus, die heeft zijn leven veranderd. Een nieuw begin. Het kan zijn dat u nog denkt van, nou ja, een glimp van Pasen, nou een paar keer dat gehoord, een glimp, dat klinkt me allemaal nog zo weinig. Voor Petrus gemeente is het voor eeuwig genoeg. Hij heeft de Heer Jezus gezien en gehoord. Zijn verschijning lief gekregen. Ja, dat. Zijn verschijning lief gekregen. Ik leef. En u zult leven. Naar zijn grote barmhartigheid, zegt Petrus. Ik heb er pas over gepreekt en toen viel het me op. Hoe Petrus dat zegt. Ik zou zeggen, je moet er gewoon nog even bij pakken, 1 Petrus 1. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid. En je zou kunnen zeggen, als er nou gestaan had, wie naar zijn barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Zou je zeggen, dat is ook wel heerlijk groot. Maar een dikke streep eronder. Zijn grote barmhartigheid, die ons heeft wedergeboren tot hoop. Nou ja, dat Bijbelse woord hoop, dat zit vol met verwachting. En dan zegt Petrus, dat woordje levende er nog bij. Tot een levende hoop. En dan zegt Petrus in het volgende vers, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Wat een woorden geweten. Petrus die komt eigenlijk woorden tekort om het wonder onder woorden te brengen. Ziet u dat? Woorden tekort voor het wonder. Daar kun je trouwens het ware geloof in herkennen. Dat je woorden tekort komt voor het wonder. Gods wonder. Een nieuw begin. Petrus. Hij is van Kefas gezien. Ja. Waar zit u eigenlijk, gemeente, in dit verhaal? En jij? Dat is natuurlijk wel de vraag vanmorgen. Kijk, tot nu toe gaat het over Petrus en gaat het over lang geleden. Maar waar zit u eigenlijk? Na Pasen. De vraag is of u nog toeschouwer bent. Dat je getuige bent. Is het een of het ander, hè? Toeschouwer of getuige. Er zit niks tussen. En dan weet ik ook wel, daar kan je mee worstelen, hè? Daar kan je mee worstelen. Ja, hoe weet ik het zeker? Ik vind dat pastoraal vaak ook toch wel de mooiste gesprekken die een mens kan voeren. Ik heb dat, nou ja, de afgelopen tijd dan niet, maar ik heb dat soort gesprekken ook wel met studenten. Soms zomaar, hè. Het is me de afgelopen jaren verschillende keren overkomen dat studenten een berichtje stuurden. Mag ik eens even met u praten? En dan ging het ook over deze dingen. Hoe weet je dat nou zeker? Hoe kan je dat nou zeker weten? Nou, dan zeg ik, en ik zeg het vanmorgen ook tegen u, als u dat herkent, of jongelui, als jij dat herkent, dan moet je terug naar het woord. En dat woord, dat is Gods woord. En dat is opgeschreven door die ooggetuigen, ja. En door die ooggetuigen, gemeente, komt God zo dicht bij ons. Kijk, dat is nou het wonderlijke van het woord van God. Dat is niet, om zo te zeggen, een stukje geschiedenis alleen. Een stukje van vroeger. Ja, als dat de indruk is tot nu toe van de preek. Van het gaat over vroeger, het gaat over Petrus en het gaat helemaal niet over mij vandaag. Nou, dan zitten we ernaast. Dan moet ik dat gelijk wegnemen vanmorgen. Het gaat ook over u en het gaat ook over jou. Het gaat ook over mij. Je kunt er niet buiten blijven. Want die verschijningen van de Heer Jezus, die hebben ons ook alles te zeggen. Het zijn de betrouwbare getuigen. Zomaar aan het begin van die periode tussen Pasen en tussen wederkomst. Als een teken. Als een betrouwbaar teken. Dat Pasen geen slag in de lucht is. En trouwens, ik kan de Heer Jezus nou niet zien. Maar ik kan hem wel horen. U toch ook of niet? En jij? God die door zijn woord tot ons spreekt. Prediking van het evangelie. En dat is nou precies geweten ook het middel om tot je hart te spreken. Dat moet je niet uit elkaar gaan trekken. Dat God spreekt door de verkondiging van het evangelie. Dat is het middel wat God gebruikt om tot je hart te spreken. Om je op te zoeken. Om naar je toe te komen. Om vanmorgen tegen je te zeggen, ik ken je wel. En ik weet wel wie je bent. Weet u, gemeente, wat heerlijk, hè? Dat er niet alleen maar staat dat hij aan Johannes is verschenen. Want dan zouden we zeggen, ja, Johannes. De discipel die Jezus liefhad. Ik ben geen Johannes. Misschien bent u dat wel trouwens, dat zou mooi zijn. Maar misschien zegt u wel, ik herken ook zoveel ontrouw en zoveel weglopen. Nou, zegt de Bijbel, en Paulus zegt het zelfs als eerste, hij is aan Kefas verschenen, hoor. En zo komt hij naar je toe, gemeente. Vanmorgen. Wie je ook bent. En hoe je ook bent. Zo komt God vanmorgen naar je toe. Als je hem verlangt om te zien. Maar ook als je weet dat je zo'n wegloper bent. Of als je er vanmorgen achterkomt. Dat kan ook, hè. Als je er vanmorgen achterkomt. Het raakte me in het consistoriegebed vanmorgen. Dat er gebeden werd. Dat er mensen geraakt zouden worden. En dat het te merken zou zijn. In de gesprekken in het dorp. Ja, dat. Dat je geraakt wordt. Die zei, oh God, die wegloper die ik ben. Dat u daar naartoe komt. En dat u daar een nieuw begin mee maakt. Wedergeboorte. Zo'n kernwoord, hè, zo'n Bijbels kernwoord. Als ik om me heen luister, maar goed, misschien is dat bij u nog een beetje anders, maar als ik om me heen luister, dan denk ik wel eens, ik hoor daar zo weinig meer over wedergeboorte. En trouwens, in de gereformeerde gezindte hoor je er dan met elkaar nog wel over, maar soms heb ik ook zo de indruk dat we het zo verrationaliseren. Er moet eerst dit en eerst dat en eerst dat en eerst dat en eerst dat. Dan maken we er ook, om zo te zeggen, geestelijke wiskunde van. Maar wedergeboorte, dat is dat. Dat de Heilige Geest je opzoekt. Tot je hart spreekt. Je hart opent. En midden in je doodsheid en je dodigheid. Midden in je schuld en je zorgen komt. En zegt, ik ben uw heil alleen. Hoor en uw ziel zal leven. Dat doet God, gemeente. Wedergeboren tot een levende hoop. Hoe dan? Nou, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, zegt Petrus. Omdat de Heer Jezus leeft. Daarom is er hoop en daarom is er toekomst. Daarom is er verwachting. En daarom hoeft gemeente je schuld het laatste woord niet te hebben. Want de Heer Jezus zegt, ik leef. De dood overwonnen. Het graf overwonnen. Je schuld betaald. Je eeuwige toekomst veilig gesteld. Dat is God. En zo mag ik u vanmorgen zeggen, gemeente. Ik mag u nodigen, ik mag u roepen, kom maar. Als je al eerder kwam. Als je, om zo te zeggen, de verschijning van de Heer Jezus hebt liefgekregen. Dat is een mooie uitdrukking, hè? De verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Dat je niet meer buiten hem kan. Buiten zijn woord kan. Ik mag je nodigen. Als je met je mitsen en je maren zit. En als je worstelt. En als je niet weet hoe het verder moet. Als het gaat om God. Ik mag je nodigen. Liever gezegd. God komt naar je toe vanmorgen. Met zijn evangeliewoord. En als je nog altijd op een afstand hield. Als je hooguit toeschouwer was. Ik mag u nodigen. En zeggen, kom tot uw heiland. En toeverlangen niet, maar kom toch tot hem. Die redding. U biedt. Nieuw begin. Daarna en daarna. En daarna en daarna. Kring van getuigen. En vandaag dan? Wie zegt er vanmorgen ja? Ja, ik hoor er ook bij. Beetje anders dan toen natuurlijk. Maar ik hoor er ook bij. Ik heb de verschijning van de Heer Jezus toch ook lief gekregen. En ik kan niet meer buiten hem. En buiten zijn genade. Om je voor eeuwig over te verwonderen. Om die naam des Heren. Te loven. En te prijzen. Om het mee te zingen. Ik zal in uw goedheid. Hoor je het? In uw goedheid mij verblijden. Want gij hebt mij aangezien. En hulpen willen bieden. In mijn verdrukking. In mijn lijden. Toen in mijn zielsellende, en daar heb je het, hè? Niet van ons uit naar God toe, maar andersom. Toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. Amen. Laten we gemeente danken en ook voorbeden doen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het ons verkondigt. Dat u ons weet te vinden, hoe ver wij ook bij u vandaan zijn. Dat u Petrus opzocht. En dat u onder vier ogen hem hebt laten zien hoe hij eraan toe was. Maar dat u onder vier ogen ook hebt verkondigd wie u bent. Oh, wij danken u, o God, voor dat evangelie, dat het helemaal van u uitgaat. Maar dat het niet blijft zweven boven onze werkelijkheid. Dat u er midden ingekomen bent. En dat u na Pasen uw handen er niet van aftrekt van die wereld van ons. En van dat leven van ons. Dat u, o Heilige Geest, bezig bent met dat nieuwe begin. En dat elke keer waar een zondaar u kent en zich tot u wendt, dat daar het evangelie klinkt. En dat daar iets openbaar komt van u die altijd de eerste bent, maar die ook uw werk zal voleindigen op die grote dag van uw heerkracht. Maar wij danken u dat wij dat evangelie mogen horen, maar wij bidden tegelijk, o God, laat ons geen toeschouwer zijn. Maar doe het ons geloven, persoonlijk, met hart en ziel. En doe er ons uit leven, elke dag opnieuw. Wij bidden voor de doorwerking van uw evangelie in onze huizen, in onze harten. En dat er iets van ons uit mag gaan in een stervende wereld, o God. Dat er iets mag uitgaan van die levende hoop die u bent en waartoe u zondaren wederbaart tot een levende hoop door de opstanding, Heer Jezus, van u uit de doden. Wij doen u voorbeden voor de wereld waarin wij leven. Met zoveel spanning, met zoveel noten, met zoveel ellende. Wij bidden u voor allen die verantwoordelijkheid dragen voor onze overheid. Voor onze koning. Ook in deze dagen rondom Koningsdag. Geeft u hem wijsheid en mag er iets van hem uitgaan. Ook van leven voor uw aangezicht. Wij bidden, Heere, voor onze regering. U weet hoe we daaraan toe zijn in ons land. En u weet hoezeer dat ons kan benauwen. Hoeveel verwarring er is ook in politiek Den Haag. O, wij vragen, geef wijsheid, o God. En eerlijkheid. En geef ons een bestuur wat recht en gerechtigheid zal doen. En wat vanuit daar ook wil regeren. Wij bidden u voor dokters en voor verpleegkundigen. Als het in de ziekenhuizen opnieuw spannende dagen zijn. En als de gedachten zo tegenstrijdig zijn in ons land. Wij bidden, Heren, om die dag dat we als gemeente weer als geheel samen kunnen komen. Oefen ons in het verlangen. Wij bidden voor onze zieken. Al onze zieken. Thuis. In ziekenhuizen, in verpleeghuizen. Alle die weten van minder worden. Alle die weten van stille pijn. Op wat voor manier dan ook. Alle die weten van eenzaamheid. Ook op welke manier dan ook. We bidden voor allen die worstelen met zichzelf. Die worstelen met hun geaardheid. Wij bidden u, Heere, om ontferming. Met allen die weten dat ze broos zijn. Wij noemen vanmorgen ook de naam van Mariette Breugem. En u weet wat zij nodig heeft. Maar wij bidden, draagt u haar, o God. En zegent u de middelen. En geef haar uitzicht. En verwachting. Bidden voor mevrouw van den Berg de Waal. U kent haar zeer ernstige situatie. En wij leggen haar voor u neer en we bidden bovenal om licht. Om het licht van uw genade. Om uw uitzicht, o God. We bidden voor mevrouw de Vries Bijman. We danken u als ze thuis komt uit het ziekenhuis. Dat u haar nabij zijn en goed. We bidden ook voor de heer Nel. We danken u voor de geslaagde operatie. Zie ook hem aan. We bidden voor mevrouw Els Meijer in alle onzekerheid. Ook als ze de komende weken een nieuw traject van onderzoek in moet gaan. Gaat u met haar, o God. En houdt u haar vast. We bidden voor onze belijdeniscategezanten. Wij danken u voor hen die het verlangen hebben gekregen om uw naam te belijden. Met overgave. En misschien ook wel met al onze mitsen en maren. Wie zal het zeggen? Maar geef dat ze er mogen staan in uw kracht. Niet in eigen kracht. Want dan gaat het voorbij. Dan is het niet blijvend. Maar laat het in uw kracht zijn. En laat ze daarvan verwachten, o God. Ook in deze weken. Bidden ook voor degene die geen belijdenis kunnen doen. Geef dat het uitstel zal zijn en geen afstel. Geef dat dingen duidelijker worden. Opdat ze met overgave zullen staan. En leer ons allen om onze voetstappen, Heer Jezus, te zetten. In uw spoor. Zo bidden wij, Heere Jezus, zoals u ons heeft geleerd, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 100 is ons slotlied, jongens en meisjes, eigenlijk wel speciaal voor jullie, zomaar zeggen. Juich aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht, want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. 1 en 4 van Psalm 100. Gemeente, verhef hier en thuis uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.